Goedemorgen. Dit is de ochtend bij Radio Maria.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, heb ik ondertussen telefonisch contact met de heer Jan Sanders. Van harte welkom bij Radio Maria, meneer Sanders.
Dank je wel.
Ja, we zijn heel blij om u even te kunnen spreken over het grote werk dat verricht is om het oude archief van de abdij van Tongerlo helemaal te digitaliseren. Mag ik u vragen om uzelf kort voor te stellen aan onze luisteraars, alvorens we dat verhaal even verder zullen uitdiepen?
Mijn naam is Jan Sanders. Ik was tot voor kort rijksarchivaris in de provincie Noord-Brabant. En daarnaast was ik zeer geïnteresseerd in geschiedenis van Norbert Eijnen, onder meer als archivaris van het archief van de abdij van Berne. En met mijn Norbertijner contacten kwamen we op een gegeven moment aan dit hele mooie project.
Want het gaat dus over de abdij van Tongerlo. Nu, velen zullen onmiddellijk, wanneer ze Tongerlo horen, denken aan Vlaanderen. Maar de stichting van de abdij van Tongerlo, die gaat natuurlijk ook een heel stuk terug, nog voor de stichting van België uiteraard. En zo is het ook een grensoverschrijdend project geworden. Kunt u een beetje een schets geven van hoe die stichtingsgeschiedenis tot stand is gekomen?
De stichting van Tongerlo valt ongeveer tegelijk met de stichting van andere belangrijke Norbertijner abdijen, bijvoorbeeld van Sint Michiels, die was een beetje eerder, Averbode Park, kortom allemaal zo ongeveer rond 1130. Toen werden die abdijen gesticht en Tongerlo was daar één van. Tongerlo lag in het hertogdom Brabant, want dat was in feite de territoriale begrenzing die van belang was in die tijd. Mm-hmm. Er was geen Belgisch-Nederlandse grens, er was geen België. En in dat hertogdom Brabant lagen verschillende Norbertijner abdijen. En één daarvan was dus die van Tongerlo. Een belangrijke vestiging van de Norbertijnen. Een vroege vestiging ook nog gesticht tijdens het leven van Norbertus, de stichter van de orde. En langzamerhand kreeg die abdij de beschikking over een groot domein, een groot goed binnen het hertogdom Brabant. En dat betekende dat de goederen van de abdij niet alleen in wat nu de Belgische Kempen liggen, maar ook in het noordelijk gelegen gebied, zoals de meierij van 's Hertogenbosch, de baronie van Breda. Kortom, heel de grens, zeg maar, ten noorden van de huidige Belgisch-Nederlandse grens. Daar hadden de Norbertijnen en met name ook Tongerlo belangrijke bezittingen.
Zoals we de stichting rond 1130 moeten zien. Zij kwamen dan in het bezit van die gronden. En hoe is dat dan verder verlopen?
Die gronden die werden vooral geschonken. Dat was het belangrijkste, want het zielenheil was belangrijk voor de mensen, zeker toen. Ook nu nog, maar zeker ook toen. Mm-hmm. En men wilde het geestelijk leven wilde men bevorderen. En dat deed men onder andere door het schenken van gronden, tienden en dergelijke. En in ruil daarvoor werden gebeden gestort door de leden van de abdij. Nou, die bezittingen moesten natuurlijk beheerd worden. Daar moesten rentmeesters voor aangesteld worden. Die bezittingen moesten geïnd worden. Dat was later, waren dat vooral geldelijke bezittingen, geldelijke inkomsten. Maar in het begin vooral bezittingen in natura, zoals roggen met name. Mm-hmm. Roggen, hout, dat waren uitermate belangrijke onderdelen, zeg maar. Het gas en de olie van nu. Er was de roggen van groot belang om bijvoorbeeld het bier te brouwen of andere zaken te verrichten, het brood te bakken en dergelijke. Kortom, van dat soort zaken leefden de kloosterlingen. En daarvoor hadden ze behoefte aan een groot domein. Dat konden ze eerst vaak via lekenbroeders nog bewerken. Maar op den duur gaven ze, zeker die verder weggelegen goederen, die gaven ze in pacht aan pachters. Dus voor een periode van 10 of 12 jaar. En vervolgens, tijdens die pachtperiode kun je zeggen, betaalden de pachters aan de abdij geld, goederen, roggen, hout, etc.
Was er toen al sprake, want dat is een beetje de traditie ook bij Norbertijnse abdijen, dat er vaak aan de abdij zelf ook een soort van zusterklooster was verbonden? Was dat ook het geval in Tongerlo?
In Tongerlo was dat ook het geval. Je ziet bijna bij al die vroege stichtingen, die 12-deeuwse stichtingen van Norbertijner abdijen, dat er ook een afdeling zusters was. Mm-hmm. Die werden natuurlijk gescheiden, maar waren natuurlijk wel vaak op één domein aanwezig.
Ja.
En meestal is het zo dat na verloop van tijd die zusters daar de beschikking kregen over een uithof, een stuk grond, dat op verdere afstand gelegen was van het klooster. Maar wel zodanig dat ze onder de vader abt stonden.
Ja.
En op die manier konden die zusters ook, zeg maar, als Albertines verder leven.
Mm-hmm.
Maar van die oudste abdijen zijn die zusterkloosters over het algemeen op een gegeven moment uitgestorven.
Mm-hmm. Yeah.
Niet bijvoorbeeld van Aapoden, die zijn lang blijven bestaan nog. Maar van heel veel abdijen hebben die zusters op een gegeven moment zijn toch een kwijnend bestaan gaan leiden. Omdat er te weinig inkomsten waren, of omdat ze een beetje verwaarloosd werden vanuit de mannen. De nadruk lag toch wel op de mannen op een gegeven moment.
Ja, ja. Ja, dat is natuurlijk ook vanuit de stichting, een beetje de natuur van de stichting, zeg maar, en de bedoeling van de heilige Norbertus, om vooral priesters te verzamelen in een samenlevingsverband. Nu, daardoor, door het feit dat de heilige Norbertus dat ook voor ogen had, is de bediening van parochies ook altijd heel belangrijk geweest door de Norbertijnen, maar dat is een bepaald recht dat moet toegekend worden. Hoe is de abdij van Tongerlo daar dan toe gekomen?
Vaak was het zo dat de goederen, met name tienden die geschonken werden, te maken hadden met het recht om een pastoor van de desbetreffende parochie voor te dragen. Dus samen met de rechten op tienden kreeg de abdij van Tongerlo het recht om aan de bisschop vaak was dat een Norbertijn vanuit de abdij te presenteren. Die dan vervolgens uit de abdij naar de parochie ging om daar de parochie te bedienen. Je moet bedenken dat Norbertus en verder ook in de hele orde van de Norbertijnen dat vita mixta, dat gemengde leven, heel erg voor ogen staat. De Norbertijnen zijn geen monniken die binnen hun klooster blijven, maar zijn in feite reguliere kanunniken, levend naar de regel van Sint Augustinus. En ze willen dus niet alleen binnen dat klooster, zeg maar, je monastieke taken verrichten, maar met name ook die zending, dat apostolaat, het prediken, het bedienen van parochies voor een rekening nemen.
Ja.
En dat blijft van Tongerlo krijgt ook een veel parochies, waarvan er een aantal in ten zuiden van de huidige grens liggen, Belgische grens, maar ook een groot aantal lag ten noorden van die grens. Dat strekt zich uit tot Waalwijk, Roosendaal, de buurt van Eindhoven en dergelijke. En daar hebben de Norbertijnen van Tongerlo eeuwenlang de parochies bediend en dus geestelijke bijstand gegeven aan de gelovigen.
En bovendien, als ik me niet vergis, was de abt van Tongerlo ook wel een belangrijke figuur op het politieke speelveld, zeg maar.
Ja, in de middeleeuwen was het natuurlijk zo dat de adel van belang was voor de heer. In dit geval bijvoorbeeld de hertog van Brabant of zijn opvolgers Karel de Vijfde of Philips de Tweede, die in feite ook allemaal hertog van Brabant waren. De hertogen die regeerden niet helemaal alleen, maar die hadden natuurlijk wel een bepaalde voedingsbodem, een bepaalde verankering nodig in de maatschappij. En die verankering die was in eerste instantie gericht op de adel, de belangrijkste edellieden, maar ook op de hoge geestelijkheid. En de abt van Tongerlo bijvoorbeeld was dus iemand die ook binnen de Staten van Brabant, een soort groot adviesorgaan van de hertog,
mm-hmm,
een heel belangrijke rol speelde. En na verloop van tijd komen daar ook nog de steden bij, als ook hele belangrijke leveranciers van middelen, van geld en van privileges en dergelijke, die van belang waren voor de hertog. Dus op die manier zie je dat ook de abt van Tongerlo een belangrijke politieke functie vervulde, dat hij dus heel dicht in dat hertogelijke circuit zat.
Het is zo dat we, als we kijken naar de periode, het is een periode van ongeveer 700 jaar, dat nu eigenlijk gedigitaliseerd is. Uit wat bestaat dat archief dan van die vele eeuwen van Norbertijnerleven in de abdij van Tongerlo?
Het zijn inderdaad vele eeuwen Norbertijnerleven. Het zijn eeuwenlang de Norbertijnen geweest die de parochies bediend hebben, die de boerderijen in pacht hebben uitgegeven, die zonen van Brabanders met name binnen hun muren, binnen hun gelederen hebben gehad. En daar vind je de schriftelijke neerslag van.
Mm-hmm.
De Norbertijnen die kregen aanwas. Er kwamen nieuwelingen binnen, er kwamen novicen binnen. Dat werd geregistreerd. Die novicen die werden soms tot priester gewijd. Niet allemaal, want ze kon natuurlijk ook nog de status van lekenbroeder aannemen. Niet iedereen is geschikt voor het priesterschap. Laat staan voor het pastoorschap, want dat vergt nog weer andere kwaliteiten.
Uh-huh, ja.
Maar die registratie van wie er binnen zijn gekomen, wanneer de wijdingen hebben gehad, waar ze als pastoor werden geplaatst, dat is geregistreerd. Hetzelfde geldt voor de bossen, de landerijen, de goederen, de tienden die ze hebben gehad. Ook dat moest geregistreerd worden, want dat heeft natuurlijk te maken met rechten. Zo'n abdij had rechten en rechten die kunnen wel eens aangevallen worden door derden. En dan moest de abdij gewoon de papieren kunnen laten zien dat zij inderdaad daadwerkelijk rechten hadden op bepaalde zaken. Nou, die werden vaak opgeschreven in cartularia. Dus ze stonden in eerste instantie gewoon op een akte, kun je zeggen. Een charter, een oorkonde. Mm-hmm. De abdij heeft recht op een stuk grond. Maar al die verschillende oorkonden, die werden ook overgeschreven in grote series, in grote registers. Zodanig dat men ze gemakkelijk kon raadplegen. Nou, dan hebben we verder nog de redmeesters natuurlijk, die goederen moesten beheren. Ook die moesten rekening en verantwoording afleggen. Want die hadden inkomsten, maar die moesten zelf ook uitgaven doen.
Mm-hmm.
We hebben nog de registers van de pastorieën. Die pastoors die in al die verschillende parochies zaten, die moesten ook leven. Die hadden ook goederen, pastoorsgoederen. En ook die moesten natuurlijk weer geadministreerd worden. Daar moest weer rekenschap van worden afgelegd en dergelijke. Verder hebben we met name, dus op genealogisch gebied zeg maar, op heemkundig gebied, toponomie, religiegeschiedenis, zijn in feite allemaal mogelijkheden die dit archief biedt. En juist omdat het een heel compleet archief is, in die zin dat er hele lange series zijn, van echt vele honderden jaren, niet zomaar losse fragmenten, maar er is ontzettend veel bewaard gebleven, ondanks de Franse revolutie die er overheen gegaan is,
ja,
en latere oorlogen. Dus wat dat betreft is het een heel mooi, groot, compleet Norbertijner archief, waarvan we alleen, en dat moet ik wel even zeggen, de registers gedigitaliseerd hebben. We hebben dus niet die aankomsttitels, die charters en die oorkonden gedigitaliseerd, maar alleen maar de registers.
Ja.
We hebben ook niet die losse documenten, de dossiers gedigitaliseerd, want anders zou het project veel te omvangrijk zijn.
Ja.
We hebben bewust gekozen voor de registers vanwege de continuïteit en het seriële karakter ervan.
Ja.
Dat vonden we erg belangrijk en daarom hebben we die gekozen, omdat dat binnen de financiële mogelijkheden ook lag.
Ja, tuurlijk. En betekent dat ook dat men dan dat register voor onderzoek kan gebruiken? Verwijst het dan ook naar bepaalde dossiers of bepaalde uitgebreidere documenten binnen het fysieke archief dan?
Vaak is dat wel het geval. Vaak weet je dat als een oorkonde afgeschreven is in een cartularium, dat er gewoon kans is dat die oorkonde zelf ook nog bestaat.
Ja.
En wanneer je in een register dat er ruzie geweest is over een bepaald stuk grond, dan heb je kans dat er een of ander procesdossier bij de dossiers nog zit. Dus die kruisverwijzingen die kun je vinden en een beetje historicus die is daar wel op gebrand. Maar daarvoor, voor die dingen, moet je nog wel naar de abdij zelf.
Ja, dat is natuurlijk ook de charme van een archief, dat men zelf ook nog moet gaan ingraven en dat het niet volledig digitaal mogelijk is. Nu, dat grote werk, dat heeft u niet alleen gedaan, u heeft met een aantal mensen samengewerkt, zo ook met enkele Vlamingen, als ik het goed heb begrepen.
Ja, het is gedigitaliseerd door Iguana, dat is een Belgisch bedrijf dat veel historische documenten digitaliseert. We hebben uiteraard heel veel contact gehad met Kees van Heijst. Vader Kees van Heijst is de archivaris van de abdij van Tongerlo. En Jeroen de Kuiper, de abt van Tongerlo, heeft natuurlijk ook volop zijn medewerking gegeven. En binnen het Brabants Historisch Informatiecentrum, want daar wordt het in feite gehost en daar is het materiaal te vinden, is bijvoorbeeld Anton Schuttelaars ook een hele belangrijke speler in het veld geweest al die tijd, om de zaak gedigitaliseerd te krijgen, op een goede manier op internet te krijgen. Allemaal belangrijke zaken. En verder hebben we ook veel steun gehad van Yannick Appelmans.
Mm-hmm.
Een historicus uit België die de geschiedenis van de Norbertijnen bijzonder goed kent. Dus in zo'n samenwerkingsverband hebben we dit allemaal kunnen opzetten. En nou, we zijn heel blij dat we dit toch op een hele goede manier hebben kunnen beëindigen. Weliswaar later dan we dachten, maar het heeft te maken met corona.
Uiteraard.
En tussenopdrachtjes en dergelijke.
Ja.
Maar het is fijn dat we nu na de coronatijd weer op een goede manier dit kunnen presenteren, zoals we afgelopen donderdag gedaan hebben. En ik heb er afgelopen zaterdag mijn kont van gedaan op een bijeenkomst van de Norbertijner Vossers. En die ging dan met name over Maria Devotie bij de Norbertijnen. En dat betekende dat dus, dat een groot veld onderzoekers weet nu dat dit er is en dat dit gemakkelijk bereikbaar is. En dat is natuurlijk uitermate plezierig.
Absoluut, en dat mooi op het einde van uw loopbaan. U bent ondertussen in pensioen en hopelijk mag u daar ook goed van genieten de komende jaren. Maar ik kan mij voorstellen dat het een soort van ja, iets is dat in uw leven aanwezig zal blijven, de interesse voor geschiedenis en het archiveren.
Ja, precies. Ik ben ter beslotvereniging historicus archivaris. Ik ben altijd bezig geweest met geschiedenis van Kartuizers. Door mijn werk met dat Dij van Bergen ben ik bij Robertijn betrokken geraakt. Op dit moment probeer ik ook samen met een Belgische collega het archief van de Dij van Postel wat verder open te leggen. Kortom, ik hoef niet stil te zitten.
Nee, maar dat is heel fijn om te horen. Want wie weet wat er nog allemaal kan uit voortkomen. Hè? Aan waardevol onderzoeksmateriaal dat daardoor beschikbaar wordt voor zeer veel onderzoekers die het materiaal zouden kunnen gebruiken voor hun werk. Ja, meneer Sanders, ik dank u van ganser harte voor uw tijd en voor het grote werk dat u heeft afgeleverd, zowel voor de collega's in Nederland als hier in Vlaanderen. En dan wensen we u nog heel veel zegen over uw toekomstig archiveringswerk.
Dank u wel. We gaan rustig en gestaag door.
Ja. Fijne dag nog, dank. Hoor.
Oké, dag.
Dios te salve, reina. Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, pues Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María.
En zo is het tijd geworden om ook onze Vlaamse stem te laten horen, meer bepaald door ons gesprek met de heer Jannik Appelmans, die ook meegewerkt heeft aan dit project en die geeft ons wat meer duiding over de Vlaamse kant van de zaak. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, hebben we ondertussen telefonisch contact met de heer Jannik Appelmans, al voor een tweede keer trouwens, hier bij Radio Maria. Van harte welkom bij Radio Maria, meneer Appelmans.
Ja, dankjewel, Kevin.
We hadden daarnet contact met de heer Jan Sanders, die onder andere heel veel werk heeft verricht ook voor de digitalisering van het oude archief van de abdij van Tongerlo. En dan kon men dat ook horen, dat was iemand uit Nederland, want de abdij van Tongerlo die bevond zich eigenlijk op een gebied dat grensoverschrijdend is. En daarom wilden we graag nog even met u bellen, om een beetje meer een idee te krijgen van het Vlaamse gedeelte, zeg maar, van het archief. Waaruit bestaat dat juist?
Ja, eigenlijk, het archief heeft zowel betrekking op de abdij zelf, dus Tongerlo, maar op een heel ruim gebied dat zich vooral uitstrekt over de provincies Antwerpen, maar ook een heel stuk van het oosten van Vlaams-Brabant en zelfs een stuk van het oosten van Waals-Brabant. Dus echt binnen dat oude hertogdom Brabant, van Noord-Brabant tot Waals-Brabant, is het een heel groot gebied waar Tongerlo zowel heel wat hoeves en bossen en dergelijke had. En heel veel van die bronnen in het archief, die registers, die geven dan informatie over de verpachtingen van die hoeves, van die bossen, wat waren de voorwaarden en dergelijke. Die geven ook uitleg over welke de opbrengsten waren van hun domeinen, de verkoop daarvan. Maar anderzijds had Tongerlo enorm veel parochies. Dat was echt nog veel meer dan Averbode en laat staan dan alle andere mogelijke abdijen in het hertogdom Brabant. Dus Tongerlo bediende ook heel veel parochies en die parochiedienst, ook daarvan zijn zeer veel kerkelijke registers bewaard in de abdij van Tongerlo. Dus er is een enorme schat aan registers, zeer veel archief.
Maar als ik dat hoor, heel veel parochies, betekent dat ook dat zij heel veel zeggenschap hadden in hun omgeving, zeg maar, en dus ook veel financiële middelen hadden?
Zij hadden zeker vast heel wat financiële middelen, zowel uit hun domein, maar ook uit hun parochierechten. Maar daartegenover stond wel dat zij ook heel veel pastoors opleiden. In feite waren de bisschop ook heel tevreden, omdat de Norbertijnen toch wel zeer geleerde pastoors konden afleveren. Zowel omdat ze intern heel veel konden leren, maar ook omdat ze naar de universiteit gingen en omdat ze eigenlijk allemaal goed geschoolde kanonisten waren voor het bestuur, maar vooral ook theologen. En men had zeker na het Concilie van Trente goed geschoolde priesters nodig om in de parochies eigenlijk de parochiezorg te kunnen bedienen en ook om als tegenoffensief te kunnen hebben tegenover de protestanten.
Als we kijken naar het grote werk dat meneer Sanders onder andere heeft gedaan in Nederland, hoe bent u eigenlijk betrokken geraakt in dit project en wat was uw eigen rol daarin?
Ja, mijn betrokkenheid is eigenlijk op zich niet zo groot. Ik ken vooral het archief omdat ik het gebruikt heb in het verleden. En het is van belang om ook te weten wat er allemaal in een archief zit, om dat goed te kunnen ontsluiten. En daarom wil ik hier eigenlijk toch wel vooral een beetje de vroegere archivarissen van het abdijarchief van Tongerlo in het licht stellen. Zowel Ambrosius Erens, Milo Kooijen als Wijlen Leo van Dijk. Zij hebben heel veel werk verricht om al die registers ook mooi te beschrijven. En door die inhoud van die registers goed te kennen, kan je ook beter werken met die digitalisering. Ja. Want meestal heb je, wanneer een archiefstuk wordt beschreven, een korte beschrijving. Maar in een archiefstuk bladeren is digitaal eigenlijk moeilijker dan wanneer je dat op papier voor u of op perkament voor u hebt liggen. En daarom is het heel goed dat die archivarissen ook de onderverdeling van al die stukken hebben beschreven en dat je daardoor veel beter zicht hebt op de inhoud. Dat is heel belangrijk.
Mm-hmm. Ja, het is en blijft... Ja, het is niet opzettelijk bedoeld, die term, een monnikenwerk, zou ik bijna durven zeggen.
Kanunnikenwerk in dit geval dan.
Inderdaad, kanunnikenwerk zou je kunnen zeggen in het geval van de Norbertijnen dan. Maar waarom is dat nu zo belangrijk om dat allemaal te bewaren?
Om te bewaren? Wel, ik denk eigenlijk is het zo, de beheer en het besturen van parochies en dergelijke en het bedienen van parochies tussen de verschillende abdijen is daar misschien niet zo'n groot onderscheid in. Uiteraard waren bepaalde ordes veel sterker in het zelf bedienen van parochies, terwijl andere meer parochies uitbesteden aan seculiere priesters en dergelijke. Maar het belang is dat we in Tongerlo vooral een heel goed bewaard archief hebben. En daar heb je soms het verschil met veel andere abdijen, vooral abdijen die na de Franse Revolutie niet meer zijn hersticht, waar men ook niet zo'n grote dynamiek meer had ten tijde van de Franse Revolutie. Daar heeft men veel meer archieven laten gaan, zijn in centrale handen terechtgekomen. En daar heeft de Franse overheid eigenlijk vooral de grote kuis in gedaan. Ja. En ze hebben gekeken van welke bronnen zijn nog interessant, hebben te maken met het grondbezit en dergelijke, actueel grondbezit. Daar gaan we mee werken. Maar al de rest, over parochiebediening van 200 jaar terug, dat was voor de Fransen allemaal overbodige rommel. En dat is allemaal geschoond en weggegooid. En vandaar dat archief die wel goed bewaard is, om een veel beter beeld van te kunnen geven door hun redelijke volledigheid waarin ze bewaard zijn geweest. Ja. Nu, volledigheid is allemaal zeer relatief. Er zijn altijd heel veel bronnen verloren gegaan. Hè.
Ja, ja, dat blijft inderdaad een moeilijk iets, zeker als men ook bepaald onderzoek wil doen. Heeft het archief eigenlijk ooit bijvoorbeeld last gehad van brand, waterschade, andere vormen van vernieling?
Ja, dat is bij alle archieven eigenlijk het geval. Nu, men heeft in Tongerlo wel een heel grote brand gehad, ik denk in 1929. Maar daar is het archief eigenlijk zeer goed doorgekomen. Het grootste gevaar voor alle archieven is eigenlijk de opkuis door de archiefbeheerder zelf. Door de mensen zelf, omdat ze heel wat bronnen hebben die niet meer relevant zijn vandaag, die men dan eigenlijk gaat opkuisen. Zelf doen we dat thuis ook. En wij denken heel veel stukken, dat hebben we allemaal niet meer nodig, we doen dat weg. En dat was vroeger ook zo. Dus eigenlijk het zelf wegdoen, het opschonen van archief, is eigenlijk de reden waarom de meeste stukken eigenlijk verloren gaan. Het is niet alleen de grote calamiteiten, zoals brand en dergelijke, of overstromingen, die een gevaar vormen.
Ja, Ja, kunnen we dit dan uitzonderlijk noemen, dat het zo bewaard gebleven is?
Ja, dat is zeker redelijk uitzonderlijk. Bovendien, wat ook wel specifiek is aan het archief van Tongerlo, is dat er geen grote breuklijn is in het ancien regime.
Ja, ja.
Dat komt eigenlijk omdat er af en toe wel vernieuwingen in het bestuur en in het secretariaat en de administratie zijn gekomen, maar dat je niet zoals in andere abdijen, soms in de 17e eeuw, een ganse reorganisatie van het archief en dergelijke hebt. Eigenlijk heeft Tongerlo altijd aan de spits gelopen, bijvoorbeeld ook in de 16e eeuw. Heel bijzonder hadden zij notarissen, seculiere priesters, die eigenlijk de administratie deden voor de abten. En dat was echt een vernieuwing die in de andere abdijen er pas veel later of zelfs niet is gekomen. Dus ze stonden wel aan de spits voor een heel aantal zaken.
Wat is eigenlijk de periode die het archief beslaat? Want als ik me niet vergis, stopt het ergens rond 1838, zoiets. Het is een 700. Hoe komt het dat dat laatste deeltje dan eigenlijk niet is opgenomen in de digitalisering?
Oh, dat komt vaak omdat men eigenlijk van de herstichting vaak heeft gesproken, want dit is een nieuw archief. Je ziet ook wel dat de belangstelling van de kanunniken, wanneer zij in de 19e eeuw terugkomen, dat die voor een stuk nog hetzelfde is als die uit het verleden, maar voor een aantal andere zaken dat men in bepaalde literatuur en dergelijke minder is geïnteresseerd. Dus dat zie je in de bibliotheken. Een deel van de bibliotheken die ze opnieuw bij elkaar brengen zijn vergelijkbaar, een deel ook niet. En dus met die nieuwe start, waar toch meestal een periode van 50 jaar tussen is, begint men eigenlijk vaak met een nieuwe administratie, met een nieuw archief. En dan heb je eigenlijk daar heel vaak de breuk. Het is wel opvallend dat men in Tongerlo nog tot in de jaren 1830 de stukken allemaal bij het oude archief heeft gezet. Terwijl dat bij anderen toch wel soms iets vroeger is en dat het vaak eindigt met de jaren 1790, 1800. Hè. Over al die eeuwen, inderdaad, het is eigenlijk vanaf de 12e eeuw tot de 18e, 19e eeuw archief. In het begin zijn het vooral de oorkonden, maar je hebt eigenlijk ook al vrij veel laat-middeleeuwse registers. Waar men dus pachtcontracten in optekent, zowel van velden als van hoeves als van bossen ook. Vrij specifiek, bijzondere aandacht voor de bossen zien in verschillende registers eigenlijk van de abdij van Tongerlo, maar men heeft ook kaarten. Het kaartboek is wel uitgegeven, maar er was geen vast groot kaartboek zoals in andere abdijen. Wel veel grote losse kaarten, maar de kleinere kaarten die daarvan meestal op dezelfde afmetingen gemaakt zijn, die zijn bijna nooit uitgegeven, maar voor een beperkt deel. Dus het is heel goed dat men ook het zakkaartenboek heeft gedigitaliseerd en ook met de registers ter beschikking heeft gesteld. Maar eigenlijk hebben we registers vanaf de late middeleeuwen, wat vrij vroeg is voor vergeleken met sommige andere instellingen, dat ze bewaard zijn tenminste, maar het gaat echt over alle eeuwen heen tot de 19e eeuw.
Misschien moet ik het nog even meegeven, want dat heb ik in het vorige interview nog niet gedaan. Als u helemaal interesse hebt gekregen om toch eens een kijkje te gaan nemen in dat digitale archief, dan kan u terecht op www.bhic.nl. www.bhic.nl. Daar kan u het oude archief van de abdij van Tongerlo, althans de registers, terugvinden. Meneer Appelmans, dank u wel voor uw duiding waar we dit archief zeg maar moeten situeren en voor het vele werk dat u ongetwijfeld heeft verricht om dit ook mogelijk te maken.
Graag gedaan.
Dank u wel hoor. Nog een fijne dag, hè?
Oké, dank je wel.